Genesis 40 vanaf vers 20 tot en met 41 vers 14.
En het geschiedde de derde dagen, ten dagen van Farao's geboorte, dat hij voor al zijn knechten een maaltijd maakte. En hij verhief het hoofd van de overste der schenkers en het hoofd van de overste der bakkers in het midden van zijn knechten. En hij deed den overste der schenkers wederkeren tot zijn schenkambt, zodat hij de beker op Farao's hand gaf. Maar de overste der bakkers hing hij op, gelijk Jozef hun uitgelegd had. Doch de overste der schenkers gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem. En het geschiedde ten einde van twee volle jaren dat Farao droomde en zie, hij stond aan de rivier. En zie, er kwamen op uit die rivier zeven koeien, schoon van aanzien en vet van vlees, en ze weiden in het gras. En zie, zeven andere koeien kwamen na die op uit de rivier, lelijk van aanzien en dun van vlees. En ze stonden bij de andere koeien aan de oever van de rivier. En die koeien, lelijk van aanzien en dun van vlees, aten op die zeven koeien, schoon van aanzien en vet. Toen ontwaakte Farao. Daarna sliep hij en droomde andermaal. En zie, zeven aren rezen op in één halm, vet en goed. En zie, zeven dunne en van de oostenwind verzengende aren schoten naar dezelfde uit. En de dunne aren verslonden de zeven vette en volle aren. Toen ontwaakte Farao en zie, het was een droom. En het geschiedde in de morgenstond dat zijn geest verslagen was. En hij zond heen en riep al de tovenaars van Egypte en al de wijzen die daarin waren. En Farao vertelde hun zijn droom. Maar er was niemand die ze Farao uitlegde. Toen sprak de overste der schenkers tot Farao, zeggende: ik gedenk heden aan mijn zonde. Farao was zeer vertorend op zijn dienaars en leverde mij in de bewaring ten huize van de overste der trawanten, mij en de overste der bakkers. En in één nacht droomden wij een droom, ik en hij. Wij droomden elk naar de uitlegging zijns drooms. En aldaar was bij ons een Hebreeuws jongeling, een knecht van de oosten der trawanten. En wij vertelden ze hem. En hij legde ons onze dromen uit. En ieder legde hij ze uit naar zijn droom. En gelijk hij ons uitlegde, alzo is het geschied. Mij heeft hij hersteld in mijn staat en hem gehangen. Toen zond Farao en riep Jozef. En ze deden hem haastelijk uit de kuil komen. En men schoor hem en men veranderde zijn klederen. En hij kwam tot Farao.
Tekst voor de prediking van morgen zijn de laatste woorden van vers 14 uit Genesis 41. De laatste woorden van vers 14 uit Genesis 41. Wat denk ik ook een omslagpunt is in de geschiedenis van Jozef. Het zijn de woorden: Jozef kwam tot Farao. Drie lijnen vanmorgen vanuit het gedeelte dat voor ons ligt opengeslagen. We letten allereerst op de doodsangst van Farao. De tweede lijn, een profeet bij Farao. En de derde lijn, een knecht van God voor Farao. Dus de doodsangst, een profeet, de knecht van God bij Farao. We waren bijna vergeten, gemeente. En we hebben dan meteen ook onze verontschuldigingen wanneer we iets vergeten zijn. We zijn ook allemaal erg druk. En er is ook in de achterliggende weken nogal het nodige op ons afgekomen. De feestdagen achter ons, Pasen, Lijdenstijd, Avondmaalzondag, allerlei andere activiteiten in het midden van de gemeente. En natuurlijk loopt dat doorheen, door alles heen, de geschiedenis van de nieuwbouw. Nog een paar zondagen in dit kerkgebouw. En een hoop als God het geeft met Pinksteren samen te komen op onze oude en vertrouwde plaats. En u en ik zijn ook in het dagelijks leven erg druk met van alles en nog wat. Een week glipt voor je gevoel tussen je vingers door. Het is net als water. Wat tussen je vingers doorglipt als je je handen wast. Ik denk niet dat dat alleen in ons gezin regelmatig wordt gezegd. Zelfs de kinderen merken het op. Is het alweer zondag? Nu, dan is het eigenlijk ook geen wonder dat we in de achterliggende maanden, terwijl allerlei andere dingen onze aandacht hebben gevraagd, Jozef zijn vergeten. En ik denk dat het ook op die manier gegaan is met die schenker. Hij werd in beslag genomen door alles wat opeens weer naar hem toe kwam. Van het een in het andere uiterste. Van een dodenzeil, want daar leek het afhankelijk wel op. Dat hij samen met die bakker in die gevangeniskerker moest wachten op het moment dat hij tevoorschijn werd geroepen. En het laatste vonnis werd uitgeoefend. Van het een op het andere moment staat hij weer naast de farao. Notabene ook nog eens een keer op een drukke dag in het hof. Want de farao is jarig en vanwege zijn verjaardag is de schenker en de bakker uit de gevangenis geroepen. En op de verjaardag van farao werd de bakker opgehangen. Prettig idee om dat op je verjaardag te doen. En op diezelfde dag werd de schenker weer in ere hersteld en kon hij als schenker weer zijn werk uitoefenen. En voor alle goede orde, dat is niet zomaar alleen de beker van farao vol schenken met wijn. Schenker aan het hof van de koning, dat betekent dat je tot de intieme kring van farao's vertrouwelingen behoort. Dat hij de dingen met je deelt, je zit bij de vergaderingen, je neemt deel aan de besluitvorming en is overleg met je. Waarom ben je dan schenker? Wel, op het moment dat farao even iets wil drinken, is het jouw taak om dat in te schenken. Die beker eerst daar een teug van te nemen. De farao wacht even om te zien of je blijft zitten, zodat hij kan controleren dat de wijn niet vergiftigd is. En blijf je zitten, dan kan farao uit diezelfde beker of uit diezelfde fles ook wijn drinken. Het is dus meer dan alleen maar een glaasje inschenken. Het is de vertrouweling van farao zijn. Aan zijn rechterhand zit. En zo zien we dat later ook in de geschiedenis van Jozef. Die schenker heeft ook nog eens een keer een soort religieuze functie aan het hof van farao. Maar aan de hand van de beker en aan de hand van de wijn, en vraag me niet hoe dat precies in Egypte er toen aan toe ging, maar moet hij ook de goden raadplegen. Farao niet alleen adviseren vanuit zijn wijsheid, waarvoor hij als schenker is geselecteerd en aangenomen aan het hof. Deze man heeft ook een soort religieuze functie. Nou, je kan je voorstellen dat je nauwelijks van de schrik bekomen bent. Je staat weer in vol ornaat in je prachtige kleding als schenker aan het hof van de farao. Je wordt meegenomen in de verjaardag van die farao. Dat je op die dag even tegen jezelf zegt, dit is nu niet het geschikte moment om met farao te gaan praten over die Hebreeuwse jongen in de gevangenis. Dat moet even wachten op een ander moment. Waarschijnlijk is dat moment nooit gekomen. In ieder geval, de schenker is Jozef vergeten. Hij is dus ook maar gewoon mens. Niet om goed te praten, maar zo gaat dat. U en ik, wij vergeten ook wel eens wat. Soms ook wel eens iets heel belangrijks. En dan ben je dankbaar als mensen je eraan herinneren, zonder meteen het nodige te verwijten. We zijn maar mens. Zo ook deze schenker. Maar nu op dit moment, nu die schenker daar staat aan het hof, en dan begrijpen we ook meteen waarom hij op dit moment aanwezig is, wanneer farao in paniek al zijn wijsgeren bijeen heeft geroepen aan het hof, de priesters van de verschillende goden die in Egypte worden gediend, de waarzeggers worden opgetrommeld, de mensen die verstand hebben van de goden, die thuis zijn in de wereld van de goden, die ook de taal van de goden verstaan, ze zijn opgetrommeld, gemobiliseerd al in die vroege morgen. Farao is voor dag en dauw opgestaan van zijn bed. Hij kon halverwege de nacht ook niet meer de slaap te pakken krijgen. Hij is wakker gebleven, bang, doodsbang. Want ineens vanwege dromen, elke nacht dromen we, maar vanwege de boodschap in die dromen. Want dat is farao wel duidelijk geworden. Dit is niet gewoon wat hij in die achterliggende nacht heeft meegemaakt. Twee keer achter elkaar een droom die hij levendig voor zich kan terughalen. Die hij tot in de detail toe, zo zal dat ook volgende keer blijken, kan vertellen aan die godenkenners. Farao begrijpt, er is iets vannacht gebeurd. Maar wat er precies gebeurd is, dat is onduidelijk. Het ontbreekt hem aan de kennis, het ontbreekt hem aan de inzicht om dat voor zichzelf helder te krijgen. En vandaar dat hij de mensen heeft opgeroepen die hij daarvoor ook heeft aangetrokken. Kennis van dromen. U en ik, wij zijn opgegroeid met de gedachte dat dromen bedrog zijn. En het is de vraag of dat waar is. Of dromen bedrog zijn. Ik denk het zelf van niet. Ik weet het eigenlijk wel zeker dat in onze tijd dromen meer dan alleen maar verbeelding kan zijn. Een stukje verwerking van je geest, prikkels die je overdag hebt opgedaan en die je dan in je slaap moet verwerken. Waarom ik dat zo mezelf afvraag? Wel, ik denk alleen maar aan wat er in de achterliggende jaren steeds meer bekend is geworden over mensen in de islamitische wereld, moslims, die door middel van dromen op het pad van het woord werden geplaatst, in aanraking kwamen met Gods woord of met een christen. En als we dat dan vertellen, en ik denk dat u die verhalen ook wel kent, gelezen of gehoord hebt, dan was zo'n droom vaak het omslagpunt in uw leven. Dat maakte hen onrustig. Dat bepaalde hen bij iemand anders die ze misschien nog niet eens een naam konden geven, maar toen ze in gesprek raakten met een christen die door Gods leiding op hun pad werden geplaatst, vielen de puzzelstukjes op hun plaats. Ik weet het wel zeker dat God vandaag de dag ook door dromen spreekt. Niet alleen in islamitische landen. Ik denk ook even aan de Joodse wereld. Met name aan de orthodox-Joodse wereld. Waar die getuigenissen ook vandaan komen. Dat de Heer door dromen hen op het pad van het woord heeft geplaatst, in aanraking heeft gebracht met het Nieuwe Testament, waarin ze de Heer mochten leren kennen. Versta mij goed, een droom is geen openbaring. Maar een droom kan wel een middel zijn om van God om mensen te brengen bij zijn openbaring. Wilt u dat onderscheid voor uzelf ook meenemen? Maar er is natuurlijk ook een andere kant, en dan denk ik even aan onze eigen kringen. Onze eigen gemeente, ook hier aan de rand van de Alblasserwaard. Waar het regelmatig gebeurde, en het gebeurt nog wel eens, het is mij ook wel eens overkomen, zowel hier in Sliedrecht als ook in Werkendam, dat mensen met een bepaald visioen bij je aankloppen of met een droom die ze gezien hebben, en dat presenteren als de waarheid. God verscheen door die droom. Ik denk even aan een anekdote. Jezus verscheen door een visioen midden in de nacht in de slaapkamer van een gemeentelid. En die had een boodschap. Nou, dan zou ik zeggen, maak daar de kogel maar mee aan. Want dat is tegen het woord. God sprak vroeger op verschillende manieren, zegt de schrift. Hebreeën 1 vers 1. En onder die verschillende manieren vallen ook visioenen en dromen. Het Oude Testament getuigt daarvan, ook de geschiedenis van Jozef spreekt daarvan. Maar, zegt Hebreeën 1 vers 1, nu in deze tegenwoordige tijd, en dat is de tijd van het Nieuwe Testament, spreekt God niet meer op verschillende manieren, met verschillende middelen, maar door één middel en door één persoon, namelijk door zijn Zoon, Jezus Christus. Als een droom wordt gepresenteerd als de waarheid naast de waarheid, dan is de leugen. Maar als een droom iemand brengt bij de waarheid, dan is de middel wat God de Heilige Geest gebruikt om mensen die de Bijbel op dat moment nog niet in hun bezit hebben, in aanraking te brengen met het woord. Farao heeft een droom gekregen. Twee zelfs. Weer twee. Jozef kreeg er twee. In de gevangenis waren er twee die een droom kregen. De schenker kreeg een droom. De bakker kreeg een droom. En nu in deze nacht, die achter de farao ligt, heeft hij ook twee dromen gekregen. En die dromen die grijpen hem aan. Het is nog niet eens het onzekere wat de farao aanvoelt. Hier is iets aan de hand, maar ik kreeg er geen grip op. Het zijn vooral ook de beelden die in die droom een hoofdrol spelen, die voor farao angstaanjagend zijn. En om dat te kunnen begrijpen, gemeente, moeten we ons wel even verplaatsen naar de tijd van het Oude Testament. Als u op deze zondagavond een kuiertje maakt over de Zingel en u ziet daar de rivier stromen, de Merwede, dan kijken u en ik altijd onwillekeurig even naar de kleur van het water. Is het water licht, donker, stroomt het snel, staat het hoog of laag? We genieten ervan als de zon nog die laatste stralen onder de Merwede werpt, het goud wat dan opflikkert op de oppervlakte van de rivier. En zo komen we tot rust en tot ontspanning. Water, ruimte en licht zijn goed voor onze geest. Maar na verloop van wat tijd gaan we weer terug naar huis. En hebben we het wel weer gezien. Als u in de tijd van Jozef en van deze farao langs de Nijl liep, dan kijkt u niet alleen naar of het water hoog staat of laag staat. Dat was voor Egypte natuurlijk van groot belang. Hoog water, dat betekende dat het water van de Nijl via al die kanalen de akkers kon beïnvloeden, zodat het gewas kon opgroeien. Maar het eerste wat u zag als u de Nijl zag, was de goden. De Nijl werd aanbeden als een godin. Het was niet alleen letterlijk de levensader van Egypte, nog steeds trouwens, maar ook in godsdienstig opzicht de levensader. Alles stond of viel in Egypte met de Nijl. En farao ziet dan in die droom opeens twee grote, zeven grote, vette koeien, gezonde dieren uit dat water opkomen. Die rustig gaan grazen zo aan de oever van de Nijl. En het past ook helemaal in de wereld van deze farao. De Nijl, de goden brengen leven voort. Niet zomaar leven, maar vruchtbaarheid. En daar hebben we meteen ook de tweede betekenis van het andere beeld te pakken. Waarom komen er runderen uit het water van de Nijl op? Wel, de gedachte in Egypte is dat de rund ook een godin is, de godin Isis. En de godin Isis is verantwoordelijk voor de vruchtbaarheid. Waarom hebben de Egyptenaren dan gekozen voor een rund of een koe om dat te zien als godin? Wel, een rund of een koe gebruik je om het omploegen van de akkers. Heb je nodig in de landbouw, geeft zelf ook leven en je kan er ook van leven. Vandaar ook deze godin Isis. Dus als farao 's nachts die droom krijgt, ziet hij niet alleen een rivier stromen, de bekende rivier de Nijl en zeven koeien uit het water opkomen. Het is voor farao meteen duidelijk, de godinnen, de goden brengen leven voort, vruchtbaarheid voort. En het geluk en de welvaart, de luxe, lacht farao in die droom tegemoet. Wat een prachtige droom. De goden verzekeren hem door middel van die dromen voorspoed, overvloed, vruchtbaarheid. En terwijl farao in zijn droom zo zit te kijken naar alles wat er voor zijn ogen afspeelt, ziet hij tot zijn grote verbijstering opeens zeven vette koeien en zeven magere koeien. Niet zomaar magere koeien, broodmager. En zouden zeggen wandelende skeletten. Een geraamte met de vel over benen. En om en nauwelijks zijn ze op de oever van de Nijl aangekomen, of ze vreten die zeven vette gezonde koeien op. En ze worden er niet eens dik van. En farao wordt wakker. Bang. Verbijsterd. Wat is dit? Als wij bang 's nachts wakker worden en we dromen wel eens bange dromen. Je komt weer een beetje tot jezelf en je kan tegen jezelf zeggen, nou gelukkig, het was een droom. Je draait een paar keer rond of je gaat even naar het toilet of je drinkt wat. Dan kruip je weer onder de wol in de hoop dat je de slaap kan hervatten en dat je toch nog even een paar rustige uren kan slapen voordat 's morgens de wekker gaat. Nou, ik stel me voor dat dat bij Farao ook zo gegaan is. Na die eerste bange droom, Farao komt een beetje tot zichzelf, kan hij gelukkig weer slapen. Maar tot zijn schrik krijgt hij weer een droom en dit keer niet zomaar een droom, het ligt in het verlengde van elkaar. Kijkt u even met me mee, ik zit nu in vers 5 en 6 van Genesis 47. 7 aren rijzen op in 1 halm. Let u even op, 1 halm, 1 stengel. 7 volle vette graankorrels groeien daaraan op. Hetzelfde beeld eigenlijk in het verlengde van die eerste droom. Water, de Nijl, de godinnen van het leven. Vruchtbaarheid, die 7 koeien die daaruit voortkomt. En we zitten nu aan het einde van de lijn. De aren. Een volle, overvloedige oogst van welvaart en van voorspoed. En zie, vers 5 en 6. In één keer komen dan die 7 dunne van de oostenwind verzengde aren. Die uit diezelfde halm, het wordt wel eens anders afgebeeld, 7 halmen, vette aren, 7 magere aren. Nee, het is 1 halm. Uit diezelfde halm, waar eerst die 7 volle aren tevoorschijn kwamen, komen nu 7 magere, lege, loze aren tevoorschijn. Die volle aren verslinden en het eindresultaat is niets. Dood. Leegte. Onvruchtbaarheid. En Farao schiet wakker en nu weet hij het zeker. Dit is geen bange droom. Dit is iets anders. Laten we er even bij stilstaan, gemeente, voordat we de stap maken naar het tweede punt. Wat is nou eigenlijk de boodschap die in deze droom ligt opgeslagen voor Farao? Nog niet eens die 7 volle voorspoedige jaren en die 7 magere jaren die daarop volgen. Dan zitten we aan de achterkant. Nee, wat Farao bang, doodsbang maakt, is dat het leven waarop zijn leven en dat van zijn volk is gebaseerd, het leven van de Nijl, de dood uitbraakt. En daarmee wordt in 1 klap in die nacht al zijn zekerheden onder de voeten weggeslagen. En weet Farao het zeker, en het wordt straks ook in de loop van de dag bevestigd door Jozef, dat waar hij dacht op te kunnen vertrouwen, loos, leeg, zand blijkt te zijn. Je zakt er zo doorheen. En dan komt deze droom opeens akelig dichtbij in het leven van hen die op dit moment de Heere nog niet kennen. U vertrouwt ook ergens op, behalve op God. Je vertrouwt misschien op je baan. Op je inkomen. Op je huis. Op je zekerheden. Op je man, op je vrouw. Maar ik zeg het met bewogenheid en in alle eerlijkheid. Vroeg of laat zak je er doorheen. En heb je niets. Dat is nou het leven van iemand die God niet kent. Zeebel. Prikt erin. Het spat uit elkaar. Zomaar een hele basale vraag. Wat is nou het fundament van jouw leven? Is dat de Heere? Of niet? Op wie vertrouw jij nou eigenlijk? Wat hou jij nou over? Als alles in je leven wegvalt. Hou je dan met Job op de ashoop God over? En met Jozef in de kerker de Heere? Of ontwaak je net als Farao uit een droom? Grijp je in paniek om je heen? Trommel je mensen op die je moeten bijstaan? Omdat je het zelf niet meer weet. Nou weten we ook waarom Farao zo bang is. In één keer realiseert hij zich: ik heb niets. En ik haast me te zeggen, gemeente, wat een wonder is het dat God door een droom tot Farao spreekt. Om deze man wakker te schudden. En wat een wonder, we zullen dat zo zien, dat in de directe nabijheid van de Farao er dan iemand is. Een gezant van God, die het woord van God laat klinken in zijn leven. Maar toch heeft het aan de andere kant ook iets van beschamends, gemeente. Want terwijl deze Farao voor het eerst in zijn leven echt wakker wordt en echt ontnuchterd is en voor zichzelf om zich heen begint te kijken van wie kan mij nu nog helpen, terwijl alles al helemaal door die dromen uit mijn handen is weggeslagen, heb jij al zo vaak het woord van God gehoord? Hebben er al zoveel roepstemmen geklonken in je leven? Ben je geconfronteerd met misschien hele ingrijpende gebeurtenissen? En denk jij misschien op dit moment dat het leven dat je leidt nog steeds één groot feest is? Maar ik zeg het namens de Heere, je leeft in een droom. Het leven dat jij wil leiden is het leven niet. We leven niet in het paradijs. Ondanks dat je dat misschien wil laten zien, ook in social media of op een andere manier. Het leven is heel anders. Het kent zijn zorg, zijn moeite, zijn verdriet, zijn weerbarstigheid, zijn pijn, onbegrepen vragen, eenzaamheid. En daar dwars doorheen loopt nog eens een keer je eigen leven, vol schuld en vol zonde. Wat hou jij nou over als alles wegvalt? Maakt dat ons niet vanmorgen, gemeente, ook beschaamd? Farao, in één keer wordt er aan zijn leven geschud en alles wordt er onderuit gehaald. En hij grijpt om zich heen op zoek naar iemand die het leven zin kan geven. Die kan duiden wat er aan de hand is. Die hoop kan geven. Die hem kan bijstaan. En jij hebt al jarenlang het woord van God gehoord. Je hebt al zoveel roepstemmen gehoord in je leven. En zoveel aangrijpende dingen misschien wel meegemaakt. En misschien was je vanmorgen nog bezig. Met je dromen. Heb je niet eens gebeden? Ging je Bijbeltje niet open? Dan was dat niet de vraag: Heere, wilt u mijn leidsman wezen? Deze heiden is een voorbeeld van veel kerkmensen. Hij vraagt. In eerste instantie bij zijn goden. Maar God gebruikt die vraag om hem te laten vragen naar God. Schenker ziet de paniek in de ogen van de Farao. En hij ziet ook de machteloosheid van de waarzeggers die in die vroege morgen zijn opgetrokken. Ik maak de stap naar het tweede punt. En die Farao geen antwoord kunnen geven als het gaat om de vraag: wat heeft dit nou eigenlijk te zeggen? Wat is nou precies de betekenis van die dromen? En je ziet die donkere wolken al opdoemen in het paleis van de farao. Als je dit leest, dan heeft u denk ik hetzelfde als ik. Dan denk je ook meteen aan die andere koning van het rijk van de Meden en de Persen. Die ook in zo'n soortgelijke situatie terecht was gekomen. En niemand om zich heen had die hem de dromen kon uitleggen. En op een gegeven moment zijn woede uitriep. Haal ze allemaal over de kling. Al die tovenaars en waarzeggers. Het blijkt uiteindelijk broodprofeten te zijn. Als het erop aankomt, heb je er niets aan. Paniek, angst in het huis en in het paleis van de farao. Chaos. De farao is de grip op alles kwijtgeraakt. En zijn tovenaars ook, die staan met lege handen machteloos toe te kijken hoe ze niets kunnen verrichten, omdat die farao wel dromen heeft gedroomd en ze ook nog terug kan vertellen, maar deze droomuitleggers niet weten dat ze ermee aan moeten. Ja, dominee, hoor ik iemand zeggen, dat zijn natuurlijk van die mensen die geloven in sprookjesverhalen, hebben een dikke duim. Zuigen daar de nodige onzin uit en dat wordt dan als klinkklare waarheid verkocht en ja, de mensen moeten daarin geloven. Nou, ik zou er maar heel voorzichtig mee zijn. Om de tovenaars van farao op die manier weg te zetten. Een paar eeuwen later kom je hun nakomelingen tegen in het hof van de farao en voor de ogen van Mozes en Aaron veranderen zij ook hun stok in een slang. En water in bloed. En dat is geen sprookje. En kennen wij die verhalen vandaag de dag ook niet? Mensen die beschikken over bijzondere krachten. Die contact hebben met een duistere wereld. Je moest er in de voorbereiding voor deze preek aan denken, gemeente. Vorige week zondag was ik in Gent. En in de preekvoorbereiding voor vanmorgen herinnerde ik me opeens een moment jaren geleden op de evangelisatiepost in Gent. Ja, toen bezocht een tijd lang door een mevrouw die jaren daarvoor zich bewogen had in de charismatische beweging. Jongelui, de charismatische beweging is een zijtak van de evangelische stroming. En die houden zich bijzonder bezig met geestesgaven, spreken in tongentaal, gebedsgenezing. En in die kringen was deze mevrouw bekend als iemand die de gave had van gebedsgenezing. We raakten die zondag aan de praat. Ze bleef tussen de diensten door over in de post. Over het leven dat ze achter zich had liggen. En ze vertelde dat ze een keer werd benaderd door een jong echtpaar. Die had een zoontje in het ziekenhuis liggen met een ernstige ziekte. In het ziekenhuis van Gent. En de arts hadden gezegd tegen de ouders dat ze niets meer voor dat jongetje konden betekenen. Het lag op de IC. En dat nog maar een korte tijd te leven. En ten einde raad via via waren die ouders bij deze mevrouw terechtgekomen. En ze legde haar de situatie voor. Ze woonde buiten Gent en ze vroeg aan die ouders, waar ligt je kind? In het ziekenhuis van Gent. Ze draait zich om in de richting van Gent. Ze houdt haar hand omhoog en ze zegt, in Jezus naam ga weg. 3 dagen later zat het jongetje in de klas. Aangrijpend, hè? Maar weet u wat ik het meest aangrijpende vond? Die zin daarna. Ze zei in 1 adem erachteraan, dominee de Boer. Ik zei in Jezus' naam, maar ik kende Jezus niet. Het is de tijd waarin wij leven, gemeente. Niet alles wat gezegd wordt in Jezus' naam, is dus ook van Jezus. Ook in christelijke kringen. Je zult het echt moeten toetsen aan het woord. Hoe ze dat verklaarde, wel zei ze, dominee, ik beschikte over een duistere macht. Maar als God het wil, moet die duistere macht zwijgen. Dat gebeurt ook hier in het hof van de farao. Op deze dag staan al die verschillende experts op het duistere terrein met een mond vol tanden en met lege handen. Ze kunnen niets. De God die Biliam in plaats van vloeken liet zegenen, snoert de monden van deze mannen en maakt zo plaats voor iemand anders. Ineens stapt die schenker naar voren en zegt: farao, pardon dat ik iets zeg, maar ik herinner me opeens iemand die ik 2 jaar geleden heb gesproken. 2 jaar, gemeente. 2 jaar. 2 jaar lang zit Jozef te wachten al in de kerker op een bericht uit het hof van de farao. 2 jaar lang heeft hij niets gehoord. Ik stel me gewoon maar voor, gemeente, zoals dat denk ik ook gegaan is, dat Jozef de eerste weken met spanning gekeken heeft naar de deur. Op het moment dat er iemand kwam vanuit het hof van de farao, de gevangenis waarin Jozef zit, zo kunnen we dat opmaken uit de geschiedenis, staat niet ergens in het achterland, in een boerengehucht, maar in de directe nabijheid van het paleis van de farao, anders waren die schenker en die bakker ook niet in deze gevangenis terechtgekomen. En moet dus contact zijn geweest tussen het hof van de farao en deze staatsgevangenis, waar farao blijkbaar ook zijn politieke gevangenen liet opsluiten. Die schenker en die bakker, die werden door hem gezien als een gevaar. Dat moet wat met die Jozef hebben gedaan. Hij is nu bijna 30 jaar. Dat moet wat met deze jongeman hebben gedaan. Als de deur open gaat en weer iemand uit het hof van farao iets komt te vertellen in de hoofd van de gevangenis en zich omdraait en weer teruggaat. Weer geen bericht. En zoals avonds wel eens naar het plafond hebben gestaard, denkt u niet, omdat hij niet kon slapen. Hoe lang duurt het nou nog? Schenker had toch beloofd een goed woord van mij te spreken in het hof van de farao. En of je nou een groot geloof hebt of een klein geloof, vroeg of laat kruipt die vraag er toch doorheen. Waar is God nou? Het was toch immers leiding? Zo mogen we dat toch zien. Die schenker en die bakker, die kwamen toch niet toevallig in die gevangenis terecht. En als een notabene dan ook nog eens een keer een droom kreeg, waarin Jozef in die droom de echo hoort doorklinken van zijn eigen dromen. God zal hem in ere herstellen en maken tot een vorst, zodat zijn vader en de familieleden zich voor hem zullen gaan buigen. Dat moet Jozef moed hebben gegeven. Dat moet hem hoop hebben gegeven. Dat moet zijn gebed hebben aangewakkerd. En als dan die schenker de gevangenis uitgaat, en wellicht heeft Jozef het ook gehoord, dat inderdaad de uitleg van zijn dromen uitgekomen is. De bakker werd om het leven gebracht en de schenker in ere werd hersteld. Dat moet Jozef nog meer hoop hebben gegeven. De Heere leeft. Hij is getrouw. Hij laat mij niet alleen in die kerken. Dan gaan er 4 maanden voorbij, een half jaar voorbij, een jaar voorbij. Waarom handelt God zo? Nou, gemeente, zal ik het heel eerlijk zeggen, waarom God zo handelt? Ik weet het niet. Op die vraag waarom handelt God zo in die 2 jaar door niets te doen, geeft de geschiedenis van Jozef geen antwoord. Ook niet als Jozef straks als onderkoning aan de rechterhand van de farao zit en terugkijkt op die jaren. Dan heeft Jozef op heel veel vragen geen antwoord. En dat brengt mij vanmorgen op een teer punt. namelijk het punt dat wij, als we de Heere mogen vrezen, slechts leem zijn in de handen van de pottenbakker. En dat die pottenbakker kneedt, duwt, boetseert. We weten het eindresultaat. Onder koning van Egypte. Maar dat hele proces, dat is nou het geheim van Gods vrije macht. Van Gods soevereiniteit. En als de vreze des Heren vanmorgen wordt beoefend, dan zeggen we: amen, hoe groot zijt gij, o machtig God. Omdat we ons in die handen vertrouwd en veilig weten. Maar als de vreze des Heren vanmorgen niet wordt beoefend en je kent ook genade, dan denk ik, en ik herken dat vanuit mijn eigen leven, dat die handen soms ontzettend veel pijn kunnen doen. Dan voel je de weerbarstigheid in je leven toch. Het verzet, het onbegrip. Waarom doet God dit nou? We zijn maar leem. Meer niet. Maar kijk dan ook eens naar Gods verrassend handelen. En het is alsof de Bijbelschrijver dat wil benadrukken. Kijkt u maar even met me mee naar vers 14. Let u even op die tegenstelling. Dat zendt in met de woorden: toen zond Farao en riep Jozef. En dan gaat de tekst niet verder met de woorden: en hij kwam tot Farao, maar dan staat er iets tussen. En zij deden Jozef haastig uit de kuil komen. En men schoor hem en men veranderde zijn klederen. Let u even op dat woordje kuil. Geen gevangenis, geen kerk. De Bijbelschrijver gebruikt het meest donkere, vieze woord om uit te leggen uit wat voor situatie Jozef wordt weggehaald. Ondanks dat hij de verantwoordelijkheid heeft over de huishouding in die gevangenis. En ondanks dat hij leiding moet geven, als het erop aankomt, zegt de Bijbelschrijver, is het een kuil in vergelijking met de hof, het paleis van Farao. Geen grotere tegenstelling tussen die twee is denkbaar. Een kuil waar Jozef uit wordt gehaald en het paleis waar Jozef in terechtkomt. Ik geloof dat die jonge man zijn ogen heeft uitgekeken, denkt u niet? Als je opgegroeid bent in een tent van een landbouwbedrijf en het bedrijf van je vader, je wordt vervolgens in een gevangenis geworpen via een kuil, een karavaanroute. Je komt in het huis van Potifar. Nou, dat is geen arbeidswoninkje geweest, dat is natuurlijk een villa geweest, maar dat valt uiteindelijk helemaal in het niet. Bij de macht van de farao. En ik weet van verschillende kinderen dat ze zich interesseren in archeologie. Het graf van Toetagamon, sommigen hebben dat ook op school gehad laatst. Dat is adembenemend. Al dat goud. Die machtige kleding. Die grote soldaten. Hoge gebouwen. Schilderingen erop. Uit een kuil in het paleis van de machtigste man van die wereld. Zien we hier iets oplichten, gemeente? Van waar we in de achterliggende dagen bij hebben stilgestaan. Uit het graf. Aan de rechterhand van zijn vader. En in wat voor weg? In een weg van smaad, hoon, angst, eenzaamheid, onbegrip. Waarin de zoon die vernederd werd, steeds meer werd wie wij zijn als we de Heere mogen kennen. Ook hij werd leem. in de handen van de pottenbakker. Hij werd gekneed, beproefd. En in dat proces kwam steeds meer de kinderlijke gehoorzaamheid van Jezus naar voren. Kwam steeds meer bovendrijven. Totdat dat uitmondde in die overgave. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Is dat ook niet de diepe vreugde? De rust en die vrede, wanneer de vreze des Heren beoefend wordt, terwijl de handen van de pottenbakker aan het kneden zijn. Mag ik die oude term eens gebruiken? Dat je dan door genade je verbonden weet met Christus zelf. Zijn beproeving, mijn beproeving, mijn beproeving, zijn beproeving. Zijn eenzaamheid, mijn eenzaamheid, mijn eenzaamheid, zijn eenzaamheid. En dat daar dus die diepe troost in ligt. We zien hier aan de ene kant iets oplicht in het Oude Testament, van wat in het Nieuwe Testament helemaal wordt uitgebeeld door die meerdere Jozef, de Heer Jezus Christus, die vernederd werd tot in het graf, tot in een kuil. En verhoogd werd door de rechterhand van zijn vader, opgenomen in hemelse heerlijkheid en plaats mocht nemen aan diezelfde rechterhand. En tegelijkertijd ontmoeten we hier ook een godsgezant die de Heere stuurt in het leven en in het hof van de farao. Hij moet gewassen worden, stinkt natuurlijk aan alle kanten. Die hele geur van die gevangenis, die wordt meegenomen. Ik heb me laten vertellen dat er een nieuw museum in Nederland is geopend, waar een tentoonstelling wordt gehouden. Ik weet niet of het nu nog steeds gaande is. Maar waar wordt uitgebeeld hoe het leven in de middeleeuwen rook. Dan kun je denk ik wel iets bij voorstellen. Geen zeep, geen toiletpapier, geen tandpasta, niets. Er werd iemand geïnterviewd die ging letterlijk over zijn nek. Nou, als de wereld daar uit Jozef komt. Als je je celdeur zou open doen, dan sta je daar te kokhalzen. En in één keer staat hij aan het hof van de farao, is onderweg gewassen, heeft een nieuw kleed omgekregen, zijn baard moet eraf, typisch het beeld van de Hebreeën in die tijd, aan het hof van de farao mocht je geen baard dragen, over cultuurverschillen gesproken trouwens. En daar staat Jozef, en kijkt u even met me mee, hij komt dan tot de farao en Jozef gaat dan spreken. En hij zegt dan in vers 16, als farao die droom heeft verhaald, duidelijk heeft gemaakt dat niemand hem kan uitleggen. Dan zegt Jozef tegen de farao, het is buiten mij. Met andere woorden, ik kan het ook niet. Ik heb die gaven van dromen uitleggen ook niet in mijn binnenzak. Ik kan dat niet zomaar tevoorschijn toveren. Nee, God. En Jozef beklemtoont dat nog eens een keer. Het is helaas weggevallen in onze vertaling. De enige God, zegt Jozef. Alleen mijn God. Die kan het zeggen. Wat kan die dan zeggen? Die kan farao's welstand aanzeggen. Ik vertaal het, ik lees het maar even letterlijk zoals het in het Hebreeuws staat. Die kan farao's shalom aanzeggen. Die kan tegen farao zeggen, vrede zij u. Dit moment, gemeente, heeft mij diep ontroerd. Om drieërlei redenen, en daar wil ik vanmorgen mee afsluiten. In de eerste plaats wil ik dan even met u kijken naar Jozef. Verplaats u zich even in zijn schoenen. 13 jaar zit je in de gevangenis, met een korte onderbreking. Je weet dat God gesproken heeft door die dromen toen je nog in vrijheid was. En vanaf dat moment sloeg het leven in één keer om. Tegenslag op tegenslag op tegenslag. Uiteindelijk beland je in de kuil. Nu word je in één dag eruit gehaald. En je zou dan toch verwachten dat die Jozef boos is. Verbitterd. En het eerste wat die jongen zegt is vrede. Ik kon u geen antwoord op geven op de vraag, waarom heeft het 2 jaar geduurd voordat God Jozef uit die kuil haalt? Maar als u nou aan mij vraagt, wat is nou de bedoeling van beproeving? Want dat is hier het geval in het leven van Jozef. Dan is dit de bedoeling. Dat een mens als vrucht van de beproeving goed van God gaat spreken. En dat die woorden dus gedragen worden door een door God beproefd leven. Dat is nou de vrucht van beproeving. En daar staat nou Jozef. En hij spreekt van vrede. Tweede wat ik even wil laten oplichten, is door te wijzen op de plek waar Jozef van vrede spreekt. Hij zegt dat niet in de tent van Jacob, binnen de kring van het verbond, plaats waar God zich heeft geopenbaard en waar het teken en zegel van het verbond wordt doorgegeven in de lijn van de geslacht. Nee, hij laat dat woord shalom klinken en daarin mag je die hele Bijbelse wereld in meenemen, Gods vrede. Midden in die donkere, duistere wereld. Hij staat er alleen. Voor hem die hoge troon van Farao. En als Jozef zo even links en rechts om zich heen kijkt, dan ziet hij al die duistere mannetjes daar staan. Tovenaars, duivelskunstenaars, mensen die zich bezighouden met occultisme, noem het alles maar op. En wat deze wereld niet kent, shalom. Verkondigt Jozef in de naam van zijn God in die duistere wereld. Ik hoor dan toch iets oplichten, gemeente, van het machtige veld van Pinkster. Hoort u dat ook niet? Was dat niet een van de eerste woorden die de Heere Jezus sprak toen hij na zijn opstanding in de kring van zijn discipelen verscheen? Vrede, zei u. En liet hij na die groet ook niet volgen, mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u, niet gelijkerwijs de wereld die vrede kan geven, zo geef ik ze aan u. En hij blies de geest op zijn discipelen om daarmee ook uit te beelden dat zij door die geest met die vrede die duistere wereld moeten ingaan, om Gods vrede te verkondigen midden in een wereld die in de dood ligt weggezonken, die overgegeven is aan de dood en geen uitzicht en geen hoop, geen verwachting meer heeft. Jozef als een vooraankondiger, als een type van wat Pinksteren nou in de breedte gaat uittekenen vanaf Handelingen 2. Vrede van God omwille van de zoen- en kruisverdiensten van Christus, geadresseerd aan een wereld die in het duister is weggezonken. En is dat ook niet de ondertoon trouwens van de prediking van vanmorgen? Een prediking die niet alleen gericht is aan het leven van hem of haar die zich herkennen in het leven van Jozef. Wat kun je beproefd worden? Wat kan Gods beproeving soms pijn doen? Maar zonder mezelf met Jozef te willen gaan vergelijken, gemeente, maar ik mag je wel wijzen op het woord dat vanmorgen voor me ligt opengeslagen. Dit woord spreekt alleen maar van shalom en is geadresseerd aan een hart dat van nature niet naar God vraagt. Maar de Heere vraagt wel naar jou en hij biedt jou en u zijn vrede aan. Dan kun je voor morgen kiezen dus. Of je droomt lekker verder met je eigen dromen. Waarvan je na vanmorgen dus ook weet waar die dromen in uitlopen. Een zeepbel die uit elkaar spat. Of je capituleert vanmorgen. Je geeft je over. Je geeft je leven prijs. Je belijdt je schuld en je zonde. En deze God die vanmorgen tot je komt vanuit de genegenheid. Mijn vrede wil ik ook aan jou geven. Het derde en het laatste van dit moment, gemeent, als Jozef daar staat en die vrede verkondigt in het hof van de farao. Dan vroeg ik me tijdens de voorbereidingen ook af, waar haalt Jozef nou de zekerheid vandaan om dit al te kunnen zeggen? We zullen volgende week zien, gemeente, als de Heer het geeft, dat Jozef is die dromen moet horen en dan vervolgens moet gaan uitleggen. Maar voordat hij die dromen hoort, en wat zijn die dromen eigenlijk? Nou, dat is niet zo vredig, het tafereel wat farao in die achterliggende nacht heeft gezien. En de boodschap die Jozef vertelt, die zijn eigenlijk ook heel ernstig. Er zal een verschrikkelijke hongersnood uitbreken. Vele mensen zullen van de honger sterven. En toch zegt hij van tevoren, vrede. Was het niet beter geweest, Jozef, dat je even had gewacht? Slag om de arm. Je weet nog niet precies wat er allemaal gezegd gaat worden. En trouwens, hoe je dat moet uitleggen, dat is toch ook niet jouw gaaf, heb je net tegen de farao gezegd. Dat is het gave van de geest van God. Was het niet beter om dat even achter de kiezer te houden voordat je dat gaat vertellen, vrede? De zekerheid waarmee Jozef hier staat om dit zo neer te leggen in het midden van het hof van de farao is gebaseerd op Gods spreken in zijn leven. Jozef plaatst dit moment in het hof van de farao tegen de achtergrond van de jaren die achter hem liggen. En het eerste woord wat God sprak door Jozef tot de droom toen hij nog 13 jaar jonger was op 17-jarige leeftijd, als een boodschap van vrede. Dat hij zal gaan heersen. Zijn broers zullen buigen voor hem. Dat was niet omdat Jozef net als de farao dictator wil worden. Wil heersen. Maar omdat Jozef weet, God heeft mij geroepen om te dienen. En als God iemand roept om te dienen, dan dient zijn dienstknecht Jozef altijd het doel van God. En dat is shalom, vrede. Niet alleen in vredige tijden, in tijden wanneer er allemaal voorspoed en zegen is, maar ook juist vrede op momenten van hongersnood, ziekte, ramp, tegenslag. En vult u al die dingen maar in die we tegenkomen in Genesis en die je misschien ook herkent in je eigen leven. Wat die vrede dan ten diepste is? Nou, niet eens volle schuren. Maar de vrede van God is dat God er is. Ook als zelfs de stallen leeg zijn. De wijngaard de misoogsten opleveren. En geen brood meer op de plank is. Zodat de profeet Habakkuk kan zeggen. Toch zal ik opspringen in de God van mijn vreugde. Kijk, dan heb je echte vrede. Dan is God erbij. Amen.